Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken lezers de 6 genomineerde titels van de Libris Literatuurprijs 2023. In deze aflevering praat ik, Anne Romee, met Eva over het lied van Ooievaar en Dromedaris van Anjet Daanje. Hey Eva.
Hey Anne Romee.
We zijn in Groningen.
Ja, wat leuk. We zitten hier op de Grote Markt in de boekhandel Van der Velde om samen een nieuw boek te gaan bespreken.
Ja, en hoe zitten we er hierbij met uitzicht op de Martini-toren?
Het is ongelooflijk. Het is het beste uitzicht wat wij ooit hebben gehad tijdens de podcastopname.
En dan gaan we ook nog een boek van een Groningse auteur bespreken. Het lied van Ooievaar en Dromedaris van Anjet Daanje.
Dit is een perfecte locatie om hier geïnspireerd te raken door boeken en ook door dit prachtige boek. We praten inderdaad over het lied van Ooievaar en Dromedaris. Een meesterwerk, zal ik maar zeggen.
Ja, ik denk dat we niet anders kunnen dan dit een meesterwerk noemen.
Een levenswerk voelt het ook wel. Het is ook een vrij dik boek. Er staat van alles in, dus we hebben genoeg om over te praten volgens mij.
Absoluut. Ik had zelf heel sterk het gevoel tijdens het lezen de hele tijd van, ik ben hier echt het werk van een genie aan het lezen. Omdat er zijn zoveel onderwerpen waar die tot in detail zijn uitgewerkt. Zoveel thema's waar Anjet Daanje heel veel over lijkt te weten. Mm-hmm. Maar voordat we daar allemaal op ingaan, is het misschien goed om even te proberen te vertellen waar dit boek over gaat.
Ja, precies. Het is een raamvertelling van 11 verhalen. Maar er is wel één persoon die heel belangrijk is in het boek. En daar zijn alle verhalen vervolgens mee verbonden. En dat is Eliza May Drayden.
Ja, en zij is een auteur, een vrouwelijke auteur uit de 18e eeuw. In Engeland. En ze is eigenlijk gebaseerd op Emily Bronte.
Ja.
Ook zij heeft een schrijvend zusje. En zij overlijdt jong en er is eigenlijk heel weinig over haar bekend.
Ja, ze schrijft een boek wat tijdens haar leven nog niet heel bekend wordt. En steeds meer mensen gaan het waarderen en het wordt eigenlijk een soort van culthit. Waardoor dus mensen nadat zij al is overleden heel graag willen weten wie zij was. En meer over haar te weten willen komen. En dat is wat al die verhalen vervolgens deels proberen te achterhalen. Maar ook sommige mensen die zijn gewoon op een andere manier met haar verbonden.
Ja, klopt. Want ieder hoofdstuk begint eigenlijk met een hele serie aan aantekeningen. Dus dat kan zijn krantenartikelen, dagboekaantekeningen, briefwisselingen. Eigenlijk allemaal secundaire literatuur over deze Eliza May Drayden. En daarna volgt het verhaal, eigenlijk ogenschijnlijk losstaand verhaal over een personage. En dan als ik zeg verhaal, dat voelt bijna eigenlijk als een apart boek.
Ja, zeker. Ja.
En gaandeweg dat je dat aan het lezen bent, kom je er elke keer weer achter. Oh, wacht even. Dit is toch weer verbonden met Eliza May Drayden. En de ene keer is dat echt een wat dikker lijntje. En de andere keer is dat heel zijdelings.
Ja, precies. Soms hebben ze er echt gekend. Dan waren ze de buurvrouw of degene die haar heeft afgelegd toen ze is overleden. En anders dan hebben ze in één keer, dan lijkt het leven in één keer op dat van haar.
Precies.
Dus je bent elke keer eigenlijk ook wel zoekende naar wat dan precies die connectie is met Eliza May. Ja, dat is wel echt heel knap gedaan. Hangt er wel echt een soort puzzel in elkaar hoe al die verhalen met elkaar verbonden zijn.
Ja, absoluut.
Ja.
En...
Want vergis je niet, het zijn 150 personages volgens mij, heb ik ergens gelezen, dat in het boek voorkomen. En al die personages hebben ergens iets met haar te maken. Dus dat is wel echt een flinke...
Dat is al ontzettend knap.
Ja.
En daarnaast heb je dus ook nog al die zogenaamd secundaire literatuur, die dus ook allemaal uiteindelijk fictief is. Want je gaat bijna denken van, oh, dit is gewoon echt uit een biografie over deze auteur getrokken. Maar de auteur in kwestie is een fictief personage.
Ja, je moet echt inderdaad je af en toe jezelf aan herinneren van, ze heeft niet bestaan. Ja. Omdat Anjet Daanje die wereld zo groot om haar heen heeft gecreëerd. Dat is echt super knap.
Ja, dat moeten we zeker even gaan vragen. Hoe heeft ze dat nou allemaal gedaan? Want ja, het lijkt mij bijna een soort labyrint waar je in verstrikt raakt als je dit zomaar op gaat schrijven. Maar ik ben heel benieuwd.
Stel me zo voor dat je dan in je huis een enorme wand hebt waar je allemaal personages opprikt en die allemaal een lijstje met elkaar probeert te verbinden.
Ja.
Uit zo'n soort film.
Ja.
Want ja, wat ik zei, 150 personages, 11 verschillende verhalen in het ene boek. Volgens mij strekt het zich uit over 300 jaar in totaal.
Ja,
we beginnen inderdaad eind 1700.
Ja.
En we eindigen in 2007 of misschien nog wel later.
Ik zag staan dat een van de hoofdpersonages die leeft in elk geval tot 2030. Maar we lezen niet heel veel meer over 2030. Maar goed, dat is dus wel de tijd die dit boek omspant. Dus dat is nogal wat.
Ja, zeker.
Ja, en die 150 personages, die zijn ook niet zomaar opgevoerd. Die zijn allemaal tot in detail eigenlijk uitgewerkt. Want de stijl die Anja Daanje hanteert is best wel maximalistisch.
Jazeker, ja. Ja, je leert iemand echt heel goed kennen. Dat vond ik ook echt heel bijzonder. En ja, dat maakt waarom je ook echt van dit boek houdt. Je houdt van al die personages, want je leert ze echt van voor tot achter, leer je ze kennen. Waarom doen ze dingen? Wat maken ze mee? En
wat voelen ze daarbij?
Ja.
Ja, je zei het al eerder even tegen mij. Van geboorte tot dood ga je eigenlijk met elk hoofdpersonage mee. En je hoeft nergens naar te gissen zonder dat dat vermoeiend wordt. Dus je bent juist daardoor, word je zo meegezogen in
die
wereld.
Nee, dat is niet vermoeiend, want het zijn zulke interessante personages dat je dat eigenlijk ook wil. Want je denkt af en toe ook van, ja, ik begrijp het gewoon af en toe niet. Maar dan is het juist fijn dat het even wordt uitgelegd waarom.
Ja, je wil alles weten en je weet ook heel veel.
Ja.
Maar ja, zoals in het leven zelf misschien, blijven er altijd losse eindjes en dingen waar je naar moet gissen.
Ja, je moet altijd tussen de regels dus doorlezen. Je moet ook als Anja Daanje zijnde best wel goed zijn in de, dat zeggen ze toch altijd, als je schrijft moet je kill your darlings. Daar moet je best wel goed in zijn, want ze creëert een personage echt heel diepgaand. En vervolgens, ja, spoiler alert, maar ze gaan bijna allemaal dood.
Ja.
Dus dat lijkt me, nou dat vind ik ook wel interessant, dat je dat wel dus gewoon doet.
Ja. Ja, iemand die je zo hebt uitgediept en waar je zo
ja, die een soort onderdeel van je wordt bijna. En die daar vervolgens gewoon weer en toen werd ze ziek en ging ze dood.
Ja.
Knap.
Knap, zeker. Heel knap. Ja, en alle verschillende verhalen. Ja, het lijkt soms willekeurig, maar in elk geval zijn ze chronologisch in de tijd in het boek geplaatst. Dus we gaan steeds iets verder in de tijd. En ook mede daardoor, denk ik, lijkt het ook alsof zelfs de verschillende verhalen af en toe in verschillende genres zijn geschreven. Dus meer echte spookverhalen, familieverhalen, romances maken we mee, verhalen uit het arbeidersmilieu. Dat is wel ook heel interessant. En ook bij elke passende verhaal weten ze zich ook wel weer die stijl goed aan te meten.
Ja, we beginnen inderdaad, dus wat we zeiden, in 1800 ongeveer. Maar we maken de Eerste Wereldoorlog mee, we maken de Tweede Wereldoorlog mee. Ja, en dat brengt dan natuurlijk ook weer andere inzichten.
Ja. Ja, laten we het even met elkaar over de titel hebben. Het lied van Ooievaar en Dromedaris.
Ja, want voordat je... Ik wist dat het over een schrijfster zou gaan. In ieder geval dat het ook gelinkt was aan Emily Bronte. Dus de titel was voor mij niet iets heel erg voor de hand liggend eigenlijk.
Nee, en het duurt ook even voordat we iets beter gaan begrijpen waar die titel vandaan komt.
Ja, je moet minstens het halve boek doorspitten voordat je begrijpt wat dat betekent. Dus dat, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant.
Ja, en we zijn eigenlijk...
Dat is alleen voor de echte doorzetters.
Precies, ja. Dan hoor
dat
je wel
is een soort van geheimpje wat je
tot
moet...
een bepaald genootschap hoor je dan.
Precies.
Als je de titel hebt begrepen. Als eerste komt de ooievaar. Nee, sorry, dat zeg ik verkeerd.
Nee, precies. Als eerste komt de dromedaris aan bod eigenlijk. Ja, misschien kunnen we een stukje voorlezen om jullie uit te leggen wat het precies is. In dit fragment zijn er twee zusjes en een van die zusjes die is aan het discussiëren met haar oom over religie. En haar oom is dominee, dus die is best wel streng van leer. En zij, die trekt het allemaal een beetje in twijfel. En dat legt ze uit door te zeggen wat een vreemde cirkelredenering is, zegt zij. Zoiets als het bestaan van een dromedaris aantonen. Niet door eentje te vangen en te bestuderen, maar door een koe te beschrijven. En via een ingewikkeld betoog te verklaren waarom bij deze dromedaris de bult onder de buik hangt en niet op de rug is gegroeid. En waarom hij hoorns heeft en boezecht en niet, zoal, net zo lang, totdat in de belevenis van mensen een koe een dromedaris is geworden. En stuit iemand vervolgens op een echte dromedaris, dan houden de kenners vol dat het geen dromedaris kan zijn. Want kijk maar, zeggen ze, lees de beschrijving.
Ja, dus dat is de cirkel... redenering.
Ja, een drogredenering, toch?
Ja, en dat is op zichzelf, dan denk je nog steeds oké, maar als je dan die ooievaar eigenlijk erbij pakt, dan zijn we wel een beetje op iets uitgekomen.
Waarvan wij denken dat dat de...
Waarvan wij denken dat dat het is. Nou, dit is weer in een heel ander verhaal. Dan is eigenlijk een jongen is eigenlijk een beetje een meisje aan het verleiden door haar een mooi verhaal te vertellen, waarbij hij ook in het zand dingen erbij tekent. En dan op een gegeven moment laat hij aan haar zien van, nou, zie je wat het is? En dan zegt zij, nee, ik zie niet wat het is. Ze ziet allemaal krassen en strepen in het zand. En dan zegt hij, ja, moet je het even vanuit een ander perspectief bekijken? En dan ziet ze ineens dat het een ooievaar is. En dan staat er, zoveel succes heeft hij nog nooit met zijn verhaaltje gehad. Prachtig vindt ze het, diepzinnig, ontroerend. Verward beaamt hij dat het natuurlijk zijn bedoeling was. En hij zegt dat hij blij is dat het zo bij haar in de smaak valt. Ze komt naast hem in het zand zitten. En ze praat over haar leven, het leven in het algemeen. Hoe ze niet kan geloven dat het zinloos is. Zij is die man bij de rivier, zegt ze. Ze ziet alleen de modder en de ravage. Struikelend tast ze in het donker rond. Maar, en dat wil ze dolgraag geloven, jij vast ook, zegt ze. Anders had je me dat verhaal niet verteld. Ze wil geloven dat ze al die tijd een ooievaar aan het lopen is. Ook al ziet ze dat wonderbaarlijke patroon zelf niet. En misschien is haar bescheiden leven niet voldoende. Is ze slechts de poot of de snavel of een kleine donsveer. Dan hoopt ze dat haar leven samen met dat van talloze anderen die haar zijn voorgegaan een ooievaar vormt. Dat ze met z'n allen een ooievaar lopen. Ja, beaamt hij aarzelend. Ja, dat hoopt hij ook.
Sowieso is het natuurlijk een prachtige gedachte om te denken van, soms dan zijn we maar van alles aan het doen in het leven. En dat je dan, als je kan denken van, oké, het voelt allemaal nutteloos, maar als ik misschien op een afstandje neem, ja, dan heb ik toch een deel bijgedragen aan die tekening. Want inderdaad, als ze dus vanaf het andere perspectief bekijkt, dan is het in één keer een ooievaar in plaats van een man in de modder en een huisje en et cetera.
Ja, zij ziet dat dan heel erg als inderdaad onderdeel uitmaken van een groter geheel, betekenis geven aan het leven. En dus inderdaad ook de manier waarop je naar dingen kijkt, dat heel erg kan uitmaken voor de zingeving. En
daarnaast is het natuurlijk ook een mooie referentie eigenlijk aan hoe dit boek is opgesteld. Want je leest dus 11 verschillende verhalen. En al die verhalen maken samen dat het een ooievaar is. Zeg maar, het verhaal 1 is de snavel, het verhaal anders kan een vleugel zijn. En samen is het een geheel. Dus dat is inderdaad wel een hele mooie uitleg van Daanje.
Zeker. En het is ook, vind ik, verwijst het ook een beetje naar dat we dus graag dingen betekenis willen geven. We willen ook graag onderdeel zijn van die ooievaar. En soms in een zoektocht daarnaartoe gaan mensen ook dingen zelf invullen en interpreteren. En dat is natuurlijk ook iets waar het boek heel erg over gaat. Als we even teruggaan naar Eliza May Drayden, die auteur waar het allemaal over ging, die dus heel kort heeft geleefd, waar heel weinig over bekend was. Maar vervolgens gaat iedereen dus dingen invullen. En dan krijg je heel erg de mythevorming eigenlijk rondom haar als auteur.
Ja, want wat kan je echt zeggen over iemand die inderdaad, nou, in heel veel gevallen heel lang geleden heeft geleefd, die sowieso heel best wel jong is overleden. Ja, wat weten we daar dan eigenlijk van?
Heel erg in zichzelf gekeerd was.
Ja, ze was een beetje schuw. Als ze dan met mensen praatte, dan dan het liefst snel. Ja. Of helemaal niet eigenlijk, liever nog, als ze in het dorp was.
Ja.
In ieder geval, dat is wat voor het verhaal gaat.
Zo lazen wij het, ja, precies. Maar vervolgens, hè, als ze eenmaal dan is overleden en dat boek, dat wordt een hit. En dan komen er toeristen naar dat dorpje toe waar zij heeft gewoond. En dan zegt ineens de bakker, nou, hier kocht ze altijd haar brood. En dan deed ze altijd, weet je, zo, nu geef ik maar zomaar een voorbeeld, maar zo wordt een personage gecreëerd door mensen. Terwijl bij leven had men helemaal niet zo heel veel interesse in haar en haar doen en laten.
Nee. Er is één zin in het boek die ik heel treffend vond. En die zin gaat zo. Blijkbaar zit er een logica in haar wanorde die hij niet begrijpt. En dat vond ik heel treffend voor het boek, omdat je begint ook dit boek met lezen en je denkt, oké, ik weet dat het over Eliza May Drayden gaat, maar het gaat ergens heen, denk ik, van hoe ben ik hier nou weer beland? We zitten in één keer in, bijvoorbeeld 2007 en we leren een tokkenmaker uit Groningen kennen. En uiteindelijk kom je erachter dat het allemaal met elkaar in verhouding staat. En dan wordt steeds dus eigenlijk beter zichtbaar het grote geheel, zeg maar. Dus eigenlijk die ooievaar. Dus wat ik zei, al die verhalen zijn een klein onderdeel van het grotere geheel. En het zijn allemaal tandwieltjes en radertjes die allemaal eigenlijk in elkaar vallen.
Ja.
Maar anderzijds, ja, de chaos blijft ook wel bestaan. En dat is misschien ook wel haar bedoeling. Helemaal rondom eigenlijk ook Eliza May Drayden. Ik bedoel, we zullen nooit echt weten wie zij was. Of
nee, zelfs aan het eind van dit prachtige en eerlijk is eerlijk dikke boek hebben we nog steeds geen idee. Blijft zij wel echt een mysterie?
Ja.
Maar dat maakt het ook wel weer heel erg mooi.
Ja, kracht in de chaos.
Precies. Nou, bij ons aangeschoven inmiddels is Anjet Daanje, de auteur van het lied van Ooievaar en Dromedaris. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wij hebben het met heel veel plezier gelezen, het boek. En we vonden het prachtig en het is natuurlijk heel erg veelomvattend. Dus we vroegen ons eigenlijk af, waar is de inspiratie voor dit verhaal vandaan gekomen? Hoe is dat zo ontstaan?
Nou, ik heb heel ver in mijn jeugd de boeken van de Brontës gelezen. En toen, ja, toen heb ik dat weer. Toen was ik er helemaal, fan van, zeg maar. Ja. Maar toen op een gegeven moment, ja, toen werd ik volwassen. Toen dacht ik, nou ja, toen heb ik die boeken een beetje opzij gelegd. Maar na de dood van mijn ouders, dacht ik, nou ja, toen verlangde ik wel terug naar mijn jeugd. Ik denk, zal ik eens die boeken van de Brontës gaan lezen? En toen kwam ik terug bij Wuthering Heights. En toen besefte ik pas wat een geheimzinnig en raar boek dat eigenlijk was. Want in mijn jeugd, toen dacht ik, ja, het gaat een beetje een romantisch verhaal. En daar had ik verder niet over nagedacht. Maar nu dacht ik van, ja, het is echt een heel raar boek. Waar gaat het eigenlijk over? Dus diep over nagedacht. En toen dacht ik, ja, zo'n soort boek wil ik eigenlijk ook wel schrijven. Ja, niet dat het nou Wuthering Heights is, maar ook wel een geheimzinnig boek met heel veel aspecten. Want Wuthering Heights, dat wordt verteld door Mr. Lockwood. En dan die vertelt het verhaal na van een huishoudster. En die huishoudster vertelt ook weer allemaal dingen over andere mensen. Dus eigenlijk kom je er nooit achter wat nou de waarheid is. Want ja, al die mensen vertellen misschien wel onwaarheden. Of die maken er maar wat van. En die Mr. Lockwood, dat kan je nagaan, die schrijft het ook nog later op. En dan zegt hij van, hij geeft de woorden van Nelly, geeft hij letterlijk weer. Maar dat kan natuurlijk niet, want dat kan je niet letterlijk onthouden.
Nee,
precies. Dus ja, en iedereen, de mening van de schrijfster komt er ook niet in naar voren. Je weet niet wat ze bedoelt. Alleen die personages die hebben een mening. Maar ze hebben allemaal verschillende meningen en zo. Dat was voor de 19e eeuw heel vreemd. Dus het is een vreemd boek. Ik denk, zo'n soort boek wil ik ook schrijven. En er zijn ook heel veel handelingen over geschreven, over Wuthering Heights. Mensen hebben allemaal verschillende meningen over, maar niemand weet wat waar is. Ik denk, nou, zo'n soort boek wil ik ook schrijven. Dus zo ben ik hier toegekomen.
Nou, daar ben je denk ik dan wel goed in geslaagd.
Ja, dat vroeg ik me dus af toen ik het schreef. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar achteraf denk ik, ja, het is best wel goed gelukt.
Ja, zeker.
Ja. We hebben het daar net ook uitgebreid over gehad. Dat het doordat je vanuit zoveel verschillende kanten stukjes van een persoon eigenlijk opbouwt. Het is bijna een mythe van iemand die je leest. Heel bijzonder hoe dat
Dat was ook de bedoeling. Want ik las natuurlijk ook allemaal biografieën over Emily Brontë. En over haar is heel weinig bekend. Die biografen die ja, die moeten er ook wat van maken. Dus die leggen je eigenlijk automatisch een beetje je eigen persoonlijkheid erin. Dus dat zijn allemaal verschillende Emily Brontës, zeg maar.
Ja.
Dus dat is ook een soort van mythevorming over haar. Dus het gaat ook niet alleen over Wuthering Heights, maar ook over haar.
In al die biografieën moest je ook al eigenlijk nadenken van, oké, maar wat is hier nu echt van waar? Dus dat je zelf ook na te denken van,
ja, dat weet je dus
niet. Dat weet je dus
maar dat
niet.
Weet je bij Emily Brontë ook niet.
Ja.
Als je dat bedenkt, dan weet je natuurlijk niet. Want ik denk, ja, maar misschien willen mensen helemaal niet in meegaan en zo. Maar nee, dus dat twijfel je al over wat je schrijft.
Ja,
maar nee,
daar dachten we ook nog over na. Van hoe had je bedacht dat mensen dit inderdaad gingen lezen? Want er zitten natuurlijk van heel veel thema's in. Er zitten heel veel dingen die ook weer terugkomen. Zelf was ik ook af en toe, was ik weer naar het begin een nieuw hoofdstuk eigenlijk. En dan ben je weer zoeken. Naar wat dan inderdaad dan weer het lijntje is, zeg maar, met Eliza May.
Ja, daar twijfel ik wel een beetje over. Op zich hou ik zelf namelijk helemaal niet van boeken die als van hoofdpersoon wisselen.
Oh jee.
Ja. Dus daar dacht ik inderdaad, oh jee, wat heb ik nou bedacht? Ja, en ik heb dus die rare structuur bedacht dat je eigenlijk uit de levens van andere mensen het leven van die schrijfster kan afleiden. Ik denk, ja, maar zouden mensen dat dan wel snappen? Dus ik heb daar heel lang over getwijfeld, eigenlijk tot het einde toe.
Ja.
En ja, ik denk, ja, want zelf, ik kan altijd, de stijl kan je wel beoordelen, maar een plot, als je dat zelf bedenkt, je weet natuurlijk alles, dus je kan ook niet beoordelen of mensen dat gaan snappen.
Ja, snap
dus ja,
ik.
Dat was louter op ervaring. Denk, ja, zo moet het dan maar.
En zijn het altijd 11 verhalen geweest? Of heb je af en toe zoiets gehad, oh, moeten er meer zijn om die plot duidelijker te maken? Of
nee, het waren er wel meer. Het waren er ooit, denk ik, 15 of zo. Maar denk, ja, maar het wordt veel te lang. Dus dan heb ik bepaalde thema's uit die verhalen die ik wel wil vertellen, die ik strapte, heb ik gewoon in
andere verhalen.
Ja.
Ja,
bij mij wordt alles te lang. Ik denk altijd in het begin, nou, nu ga ik een dun boek schrijven.
Misschien de volgende.
Ja, dat denk ik dus altijd, maar dat lukt me nooit.
En met al die verschillende verhalen en personages, Eva die heeft heel veel research gedaan en die had gezien dat er een hele literatuurlijst eigenlijk voor jou aan te pas is gekomen.
Ja.
Hoe ben je te werk gegaan voor dit boek?
Nog even leuk te vertellen. Wij stelden ons zo voor dat je in je huis een soort van, zo uit een film, zo'n hele grote muur hebt.
Ja,
waar
dat
je
denkt
dan
iedereen
allemaal,
op, maar dat is echt niet zo. Nee,
dat zit allemaal in je hoofd.
Ja. Nou ja, dit was wel zo ingewikkeld. Op een gegeven moment halverwege dacht ik van, dan heb ik maar een schema op mijn computer gemaakt. Ik had zo'n lijst met allemaal personages. Want ja, je moet natuurlijk niet per ongeluk, dat heb ik wel eens, ik heb zo'n namenboekje en op een of andere manier kom je altijd op dezelfde namen terecht. Dus als het dan een ander personage met dezelfde naam, dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb een lijst met allemaal namen, wat dat allemaal voor personages, waar al die bijpersonages en zo.
Ja.
En ook een lijst met Nou, wat er dan gebeurde, want ik had ook wel eens dan in een boek denk, nou, dan moet dat personage uit een ander hoofdstuk zijn, maar toen bleek dan dat hij al dood was en dat kon helemaal niet en zo.
Oh ja, dan moet je wel goed doen met
even. Ja, dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben ook niet echt een controle kwijt, maar ik moet toch wel een beetje de zaken onder controle zien te houden. Ja. Maar het is, je moet het wel in je hoofd hebben, want terwijl je schrijft, moet je natuurlijk wel zelf overzicht hebben.
Ja, mensen die weten waar je naartoe wil, inderdaad.
Mensen met zo'n hele muur, die hebben juist geen overzicht. Dat is niet goed.
Dat is waar. Die zijn eigenlijk aan het zoeken naar de missing link. En die had je eigenlijk al.
Maar ik weet ook niet of ooit iemand dat doet. Ik denk dat ze dat eigenlijk alleen maar in televisieseries doen. Ja, ik weet niet hoor. Maar...
Geen idee. Het ziet er altijd wel spannend uit.
Ja.
En er zitten naast, hangt daar misschien ook weer een beetje mee samen, alle terugkerende kleine elementen. Dus wij hebben opgeschreven vliegen, rode vlekken op het lichaam, dingen kwijt zijn. Ja. Nou, zo zijn er nog talloze dingen te
denken. Ja, daar had ik ook een lijst van. Ja.
Heb je die er? Wil je dat de lezer daar eigenlijk naar op zoek gaat? Of is het juist de bedoeling?
Nou ja, dat moet je zelf weten. Dus het is een boek waarbij je zelf moet beoordelen wat je wil. Maar in principe vind ik het wel leuk als mensen dat gaan uitzoeken. Ja. Ja. Want ik heb het wel overal verspreid. En soms zitten er ook wel grapjes in en zo.
Het maakt je wel dat je actief leest eigenlijk. Ja. Want je bent inderdaad weer van... Oh,
maar niet iedereen heeft daar zin in. Nee, dus die denken van, nou, laat me zitten. Ik lees wel gewoon verder of zo. Ja. Of die zien het als gewoon 11 verhalen. Dat kan ook.
Nou, en wat jij ook tegen mij zei is... soms dan lijkt iets onbelangrijks. En dan komt het laatst terug en denk je... Oh, dat was dan toch belangrijk.
Ja, en dan weet je natuurlijk niet meer waar het staat. Dus nee, dat heb ik zelf dan.
Ik heb het op een gegeven moment gehad met de naam van een van de honden. Percy.
Ja.
En toen dacht ik heb die naam eerder gelezen.
Ja, maar dat klopt hoor. Ja,
teruggebladerd, net zolang tot ik het gevonden had.
Ja, heb ik expres, want er zijn ook inderdaad mensen die dan bijvoorbeeld die Percy, op een gegeven moment heet de zoon van iemand Percy, maar dat is hetzelfde naam als de hond van iemand anders. Dat heb ik ook expres aan van die overlappende naam.
Ja, klopt. En als je dan aan het lezen bent, dan voelt dat ook wel als een kleine overwinning van ik heb er weer één gevonden.
Ja. Het klinkt ook wel alsof je er heel veel plezier in hebt beleefd
aan
het schrijven.
Ja, dat was wel echt leuk. Ja. En ook die spookachtige scène schrijven, heb ik in mijn vorige boek had ik dat niet. Maar dat is echt leuk om te schrijven hoor.
Ja, en sowieso heb je wel verschillende soorten verhalen. Dus je kon allerlei genres eigenlijk een beetje uitproberen.
Maar die spookachtige verhalen vond ik wel het leukste om te schrijven. Ja.
Vonden wij ook heel erg
leuk
om te lezen.
Met dat lijkt dat ze ogen open doen, dus dat vind ik wel leuk hoor.
Ja, precies. In één keer. Iedereen helemaal... Ja.
Maar sommige mensen zeggen dan dat het horror is, maar dat is natuurlijk geen... Ja, ik bedoel, je kan er van alles schrijven. Waarom zou dat nou ineens een ander genre zijn?
Nee, dat is waar. Maar je kunt in elk geval alle kanten op met dit verhaal. Dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Ja, liefdesverhalen, dat soort scènes ertussen. Ja, leuk. Ja. Nee, het maakte het wel heel interessant.
Ja, ik was nog benieuwd. Nou ja, goed. Eliza May Drayden, gebaseerd op Emily Bronte, toch wel hadden wij het gevoel.
Soort van, ja. Maar eigenlijk op de Emily Bronte die ze nader leven is geworden. Dood is geworden. Want we weten natuurlijk niet zoveel over de leven. Dus dit is de Emily Bronte die is ontstaan in alle biografieën eigenlijk.
Ja, de mythische
figuur. Of dat de echte was, dat weet ik niet. Denk ik niet.
Je hebt ook gedichten van haar hand vertaald.
Ja.
En daar zelf ook nog extra bij gedicht, begreep ik.
Ja.
Is zij een belangrijke inspiratie voor jou?
Nou, voor dit boek wel. Maar tussen mijn 20ste en mijn 54ste was ik hem min of meer vergeten.
Ah, oké.
Okay. Ja.
En zijn er andere auteurs die je op zo'n manier hebben geïnspireerd bij vorige boeken bijvoorbeeld?
Nee, niet op deze manier. Niet zo direct. Nee.
Nee.
Maar natuurlijk in de loop van je leven lees je heel veel en daar besteek je wel wat van op. Dus dan alles belandt er
wel. Ja, je neemt altijd wel wat mee.
En waar ik ook nog benieuwd naar ben, wat hoop je dat de lezer eruit haalt? Wat hoop je dat mensen meenemen als ze het dichtslaan en dan denken zo?
Ja, in het begin dacht ik, ik ga gewoon helemaal niks over dit boek zeggen. In het interview ga ik zeggen ik ga niks zeggen. Maar dat...
Omdat het eigenlijk ook een soort mysterie moet blijven en op zichzelf moet staan.
Ja, omdat iedereen gewoon voor zichzelf moest beoordelen. Maar op een gegeven moment zag ik zoveel meningen en zo. De bronnen me toch een beetje erger. Dus toen heb ik toch bij een interview gedacht van nou, laat ik het boek maar gaan uitleggen dan. Maar ja, dus in principe zou ik graag willen dat mensen naar het boek kijken en dan zelf een mening erover vormen. Ja, want de vraag is natuurlijk, als je het boek leest van geloof je nou echt dat die Emily leven terugkomt in andere levens en dat een betekenis heeft. Want het wordt in hoofdstuk... Wat is dat? Hoofdstuk 10? Is er een vrouw die gelooft van dat mensen allemaal met elkaar zijn verbonden. En dat er dus echt elementen van oude levens in andere mensen hun leven terugkeren. En ja, dan als lezer, als je dat helemaal hebt uitgepuzzeld, kan je natuurlijk afvragen. Ja, maar slaat het wel ergens op dit? He, want geloof ik nou echt dat het leven zo is? Of dat je in God gelooft? Dan kan je natuurlijk ook dat er een groot plan is en dat het echt zo is. Maar mijn bedoeling was eigenlijk dat mensen dachten van... Ja, maar... ook over hun leven nadenken. Ja, maar geloof ik dat nou echt? En ja, dus dat je als het ware boven het boek gaat zweven en boven je eigen mening en denkt van ja, maar wat heb ik nu gedaan
zien?
Dan?
Ja.
Want het boek gaat over mensen die hun houvast zoeken. Ja. En als lezer krijg je zoveel informatie over je heen gestort eigenlijk in dat boek, dat je ook een houvast moet zoeken. Dus dan moet je een mening over het boek vormen van ja, maar waar gaat het nu eigenlijk over? Mijn bedoeling was eigenlijk dat mensen dan zouden nadenken aan het eind van ja, maar dan krijg je nog aan het eind ook nog een boek over de tijd. Dan kan je nog denken dat de tijd niet lineair is, maar dat hij een cirkeltje maakt en dan weer terugkomt of zo. Mm-hmm. Maar mijn bedoeling was eigenlijk dat de lezer zou afvragen, ja, maar slaat het wel ergens op wat ik heb bedacht over dit boek? Maar de meeste lezers doen dat niet. Die blijven gewoon zo, die denken, oh, dit gaat het boek over en klaar, volgende boek.
Ja, nou, wij hebben het er wel even over gehad hoe wij dachten ook heel erg van dat het inderdaad, wat ook een beetje misschien in de titel, het verhaal over de ooievaar.
Ja.
Dat je dus, als je even van de andere kant naar dingen kijkt, dat je misschien, hè, ben je nou onderdeel van een groter geheel, ja of nee?
Ja, dat is de vraag. Ja.
Perspectiefverandering.
Ja.
Dus nou ja, dat is wel iets wat wij er ook deels uit hebben gehaald in ieder geval.
Ja, jullie zijn ook serieuze lezers natuurlijk. Ja,
uiteraard.
We hopen dat al onze luisteraars serieuzer zijn. Serieuze lezers zijn. Ja. Ik vind het heel mooi als een boek dat doet. En ik vind ook, ja, ik vind dat ook goed is gelukt. In ieder geval, ik had het uit. Dan moest ik ook echt even een dagje even erover nadenken. Ja. Voordat ik weet wat ik inderdaad...
Kan me voorstellen.
Sommige dingen zijn inderdaad... Andere boeken zijn misschien heel duidelijk. Dit moet je echt even laten bezinken van wat betekent het eigenlijk voor mij? En dat vind ik heel mooi dat het heeft gedaan.
Maar het valt me dus op dat heel veel lezers die lezen het en die geloven dus echt van dat het de bedoeling is dat je ziet dat al die lezers met elkaar zijn verbonden en dat het dus echt zo is. Maar dat is kennelijk hun levensovertuiging. Dus dat is wel interessant. Ja.
Ja. Ja, misschien is dat ook een beetje met... Dat is natuurlijk met heel veel dingen zo. Je kijkt ernaar vanuit je eigen perspectief en haalt er de dingen uit die jou misschien
maar
niet
Maar dat is bij dit boek eigenlijk wel, want dat had ik zo gepland, maar ik was niet van overtuigd dat dat zou lukken natuurlijk. Maar omdat er zoveel mensen op het internet hun mening geven, dan lees ik dan altijd wel een stukje van. En dan denk ik, dat zijn heel veel mensen die gewoon iets anders uithalen. Dat is interessant.
Ja. Ja, ook wel weer bijzonder.
Ja.
Eigenlijk ook een beetje wat er in het boek gebeurt er dan nu met jouw boek ook.
Ja, ja, ja. Was de bedoeling.
Gaat
maar,
weer zijn eigen leven leiden.
Ja.
Op een bepaalde manier.
Ja.
Over dingen die je dan leest over het boek gesproken. Zijn natuurlijk ontzettend positieve recensies geweest. Je
heel
hebt
positief,
de Boekenbon Literatuurprijs al gewonnen. Nu genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Het las ook wel echt een beetje als een opus magnum of zo. Is dat voor jou ook zo? Of heb je zoiets van, nou ja, ik heb het is je tiende boek, geloof ik.
Dat vind ik niet eens meer.
En ze zijn me allemaal even belangrijk of even...
Ja, nee, dat had ik niet idee. Ik had wel het idee, dan bedenk ik iets ingewikkelds en half weet ik, ja, maar waar ben ik nou aan begonnen? Waar maak ik dan nou weer zoiets ingewikkelds? Maar ja, dan ben ik helemaal blij als het af en denk, nou, ik heb het weer overleefd dan. Maar nee, bij ieder boek geloof ik altijd dat het wel goed is, want anders ga ik het niet laten publiceren natuurlijk. Maar ik word wel een beetje, ik vind het wel heel leuk, die goede recensie, maar ik word er wel een beetje zenuwachtig ervan, want ik moet natuurlijk hierna ook weer een nieuw boek schrijven.
Ja,
dus ik kom hier nooit meer overheen, echt nooit meer.
Nou ja.
Normaal denk ik van, nou, dan kan je wel bij het kritiek denken, nou ja, oké, ik schrijf wel een beter boek hierna, maar dat gaat me nou nooit meer lukken.
Nou ja, dat weet je niet.
Nou, dat dacht ik bij de Rinnels vanavond, dat was ook al zo bejubeld ook al. Dus, maar dat is me wel gelukt, maar het gaat me niet nog eens lukken, dat denk ik niet.
Nou, misschien toch dat dunne boekje dan. Dat,
ja, misschien. Iets heel anders in ieder geval.
Een beetje rust.
Ja.
We wilden volgens mij ook nog weten wat je zelf een mooi stuk vond.
Oh ja.
Omdat wij lezen vaak ook wel een stukje voor wat we dan mooi vinden. Maar we waren eigenlijk benieuwd wat jij...
Welk hoofdstuk?
Nee, niet per... Ja, of gewoon heb je misschien een zin of een paragraaf waarvan je denkt van... Oh, maar daar ben ik echt trots op.
Nou ja, ik vind dat in het begin met dat lijk vind ik wel leuk.
Ja.
en hoofdstuk 7 met die, spiritistische toestanden. Dat is ook wel leuk
met
om te
beschrijven. Met die zusjes.
Ja, ja,
ja,
ja,
dat,
ja.
Vonden
ja
ook
dat vonden we ook echt een
geweldig hoofdstuk. Ja,
ja.
Ja, sowieso komen er heel veel zusjesrelaties voor in het boek.
Nou ja, het komt natuurlijk vanwege de Brontës. Die waren met z'n drieën.
Ja.
Het leek me altijd wel gezellig om met z'n drieën te schrijven. Dat deden zij gewoon zittend aan de eettafel. Die gingen zo met z'n drieën schrijven. Al die boeken die er zijn, hebben ze gewoon naast elkaar geschreven.
Ongelooflijk. Ik heb zelf ook twee zusjes. Maar ik zie niet voor me dat wij met z'n drieën aan tafel. Nee. Nou ja, dat gaat wel goed. Maar meer... Zo vlijtig aan het werk met z'n drietjes. Ik weet niet of dat zou lukken.
Jullie gaan gewoon de hele tijd zitten kletsen.
Precies.
Ja, dat kan. Maar dat deed de Brontës is waarschijnlijk zelf ook. Hoor. Ja,
dat is waar.
Ja,
we hadden het net al eventjes over de nominatie voor de Libris Literatuurprijs.
Ja.
In dat kader zijn we natuurlijk ook deze podcast aan het maken. Mm-hmm. Dus ik vroeg me af, wat zijn je verwachtingen voor 8 mei? Ja. Hoe vind je het om genomineerd te zijn?
Eerst dacht ik omdat ik al die Boekenbonprijs had gewonnen. Maar, want er is nog geen enkel boek geweest dat allebei die prijzen heeft gewonnen. Ik denk, nou ja, ik sta wel op die shortlist, maar ik ga hem toch niet winnen. Maar nu gaat iedereen, dus allerlei recensenten gaan zeggen, ja, ze gaat hem natuurlijk winnen. Dus ja, ik weet het niet zo goed.
Ze wordt wel opgevoerd.
Ja.
Of valt het mee? Er is geen spanning?
Nog niet, nee.
Oh, gelukkig. Nee.
Maar ik ben niet zo van gala-diners en zo. Dus daar word ik dan wel zenuwachtig voor waarschijnlijk. Maar die prijs, ja, ik heb dus de Boekenbondprijs al gewonnen. Dus nee, ik zit er wel redelijk ontspannen hoor, denk ik. Ja,
gelukkig maar. Ja. Nou, wij verheugen ons op 8 mei en om te horen wie de prijs gaat winnen.
Jullie komen ook, of niet?
Ja, we zijn er ook bij.
Nou,
en,
ken ik tenminste iemand.
Ja, precies.
Ja, zeker.
We zijn er samen.
Oké.
Nou, we willen in ieder geval heel veel succes wensen.
Dank je wel.
Ja, en heel erg bedankt dat je hier wilde zijn.
Ja, het was heel bijzonder om zo met je over je boek te mogen praten. Dank je wel. Volgende week horen jullie wat Lisette en Sarah vonden van Man zonder rijbewijs van Oek de Jong. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Tot volgende week.